Heerlijk mensen. Dit is de vroegste preek ooit in mijn leven, denk ik. Wat is het? 9:55? Geweldig. We gaan samen een stukje uit de Bijbel lezen. En dat gaat over een doop. Het kan niet anders deze morgen. Dus ik heb besloten om Handelingen 16 met u te lezen. Een klein stukje daaruit. Handelingen 16, over bekend verhaal. Maar er staat altijd iets meer in dan wij denken. Handelingen 16 vanaf vers 9 lees ik u. Midden in de zendingsreis van Paulus. Vanaf vers 9 tot en met 15. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te brengen. Wij voerden dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam was Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Over bekend stukje, toch? Een van de verschillende doopverhalen uit het Nieuwe Testament, uit Handeling. Ik weet niet of u die, als u van klassieke muziek houdt, dan kent u waarschijnlijk wel dat beroemde stuk van Dietrich Smetana, De Moldau. Ja, kent u dat? Goed. Vanmiddag op YouTube. Bekijk het maar. Spannend verhaal in de muziek, waar een rivier beschreven wordt. Dat begint met een paar druppeltjes hoog bij de gletsjers in de bergen in Tsjechoslowakije, waar hij woonde, in de Bohemen. En dan druppelt dat langzaam naar beneden. Die stroom wordt steeds groter, wordt een beekje, dat wordt een bredere rivier. En uiteindelijk wordt het een gigantische rivier die eindigt in de oceaan. En dat beschrijft hij in muziek. Dat is een fantastisch verhaal om naar te luisteren, nu je deze achtergrond weet. Dus geniet ervan vanmiddag. Maar ik moest daaraan denken, aan dat muziekstuk, toen ik dit stukje las. Waarom? Wel, dit is eigenlijk, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Paulus ziet een visioen en gaat naar Europa voor de eerste keer. Als ik dit lees, dan lijkt het wel of God de eerste greppeltjes graaft voor het eerste druppeltje van het evangelie wat ooit Europa is binnengekomen. Dat heb ik u juist voorgelezen. Het is nog maar één druppeltje, een klein groepje van mensen, 2-3 man, ik weet niet hoeveel, met Paulus, die gingen naar Europa. Nadat ze dat visioen gezien hadden. En ze hebben een man gezien die zegt: kom over en help ons. Dat betekent niet: kom ons helpen met evangelisatie in Europa, want er was nog geen evangelie, dat kenden ze zelf nog niet. Maar het was eigenlijk een stem van de Heer via die man om te zeggen: ga naar Europa en help die mensen om mij te vinden. Kom over en help ons om God te vinden. Dat was de roep die hier staat. En Paulus die gaat naar de overkant meteen, hij steekt meteen over en ze gaan die mensen helpen om de Heere God te vinden. En als ik die verse lees, hoe ze dat dan meteen deden, geen uitstel, maar ze gingen meteen op reis, nadat ze dat visioen gezien hadden, dat spreekt mij van urgentie, van vastberadenheid. Geen uitstel, we zullen volgende week wel eens gaan. Nee, meteen. Er staat daar dat zij, zodra ze dit visioen hadden gezien, probeerden wij meteen naar Macedonië, naar Griekenland. Ze zijn in Turkije, wat wij Turkije noemen vandaag. En daar zien ze dat visioen en ze steken meteen over de volgende dag met de eerste vliegtuig, zou je zeggen, boot uiteraard in die tijd, naar Macedonië, naar Griekenland. Dus meteen een besluit. Ze gaan rechtdoor en de volgende dag deden ze het volgende stuk en vandaar meteen naar de eerste stad in dit deel van wat wij nu Europa noemen, Griekenland, Macedonië, en ze komen in de stad Filippi. Dat is de intro. Deze boodschap. Dus haast. Het spreekt van haast. Geen uitstel. Er is een man daar die roept: help ons om God te vinden. En ze steken meteen over en ze gaan dat doen. Ze wachten niet tot er een zomercampagne wordt georganiseerd. Van volgende zomer gaan we evangeliseren 2 weken. Nee, ze gaan meteen. Elke dag maakt Paulus gebruik van alle gelegenheden die er zijn om het evangelie te brengen. En dan begint dat verslag. Paulus gaat op zoek naar mensen die zoeken. Dat is een goede zaak. Als je op zoek gaat naar mensen die op zoek zijn naar God. Hij zoekt naar hen die zoeken en ook naar hen die niet zoeken. Die moeten we ook zoeken. Om hen te helpen zoeken. Begrijpt u het nog? Ja? Dus hij zoekt naar de zoekers en hij zoekt naar de niet-zoekers. Hij komt Lydia tegen, heb ik hier voorgelezen. Een vrouw die God zocht. Maar hij komt ook later in Athene. Bij de filosofen die God helemaal niet zochten. En ook hen vertelt hij het evangelie. Hij zet ze aan het zoeken. In de hoop dat ook zij later tot bekering komen. Want hoe zouden ze, zegt Paulus, horen zonder een prediker? En God zegt, Paulus en je vrienden oversteken het water over, breng ze het evangelie. En dan staat er, hij doet dat op de Sabbatdag. Eerst blijft hij nog een paar dagen in de stad. Hij wacht er even af. Waarschijnlijk hebben ze een bidstond gehad van, Heere God, waar moeten we naartoe? Waar zijn die mensen? Ik weet het ook niet, ik ben hier nooit geweest, zeg het maar. En de Bijbel zegt, hij leidt uw schreden, hij leidt uw paden, hij leidt ons naar waar we moeten zijn. En dan op de Sabbatdag gaat hij naar die plaats toe. Dus Paulus zegt niet van, ja het is Sabbat, ik doe niks vandaag, ik mag niks doen. Dat staat in de wet. Hij maakt van elke minuut in zijn leven gebruik, zelfs op de Sabbatdag, waar een Jood niks doet, om toch te gaan prediken. En dat is een goede les ook voor ons. Elke gelegenheid aangrijpen. En hij komt daar aan de rivieroever en er is geen synagoge in die stad. Het was de regel, als er minder dan 10 Joden waren, mocht er geen synagoge gebouwd worden. Dus wat deden ze? Ze gingen dan naar de rivier. Daar hadden ze een vaste plek waar die mensen samenkwamen om daar de Sabbat te vieren en de Heere God te zoeken. En dat hadden ze al eerder gedaan, als u uw Bijbel kent, toch? In de klaagliederen, daar staat at the rivers of Babylon. Dat waren ze al gewend, om af en toe eens aan de rivier te zitten. Dan kent u toch dat oude liedje? At the rivers of Babylon, komt uit de Bijbel. Ja, en ze zaten aan de rivieroevers om daar de Heere God te zoeken. En hier opnieuw, vele jaren later. En hij vindt daar een paar vrouwen en hij spreekt tot die vrouwen. Mensen, wat had ik graag erbij geweest om te horen, als niet-vrouw, ja, wat daar gezegd is. He, jammer dat er geen MP3 van gemaakt is, niet? Wat heeft Paulus daar gezegd, zeg? Waardoor die ene vrouw tot bekering komt. Nou, ik weet het niet. En toch weet ik het wel, want je kan alleen maar tot bekering komen door 1 boodschap. Hij moet het evangelie gebracht hebben. Hij moet ze verteld hebben, ook aan die Joodse serieuze mensen daar, dat er een oordeel komt, dat er een heilige God is, dat we een probleem hebben, maar dat het lam Gods gekomen is om dat enorme probleem op te lossen op het kruis van Golgotha. Dat heeft hij absoluut verteld. Want anders kan jij niet tot bekering komen. Zonder die boodschap is er geen bekering mogelijk. Dat moet je gehoord hebben. En dan kan je bekeren tot de Heere God via de Heer Jezus. Hij is de enige weg. En Paulus zegt ook later, en daarom weet ik wat hij gezegd heeft, want hij zegt het zelf in de Korinthebrief, ik had besloten om niets anders te vertellen dan Jezus en die gekruisigd. Dus we kunnen zeker zijn wat hij daar verteld heeft aan de rivieroever, namelijk dit, Jezus en die gekruisigd. En het was een openbaring voor Lydia. En voor die andere mensen ook. En voor u en voor mij ook. En voor elke mens die we vandaag spreken. Dat is een openbaring. Laat me de 4 dingen uithalen. Heel kort deze morgen. We hebben niet zoveel tijd, maar laat me de 4 dingen uithalen wat hier gebeurt. En wat elke keer gebeurt als iemand tot bekering komt en zich laat dopen. Zoals ook deze morgen. Dat moet ook met jullie gebeurd zijn. Anders hebben we een probleem. Dat moet wel gebeurd zijn. 4 dingen. Ten eerste, Lydia staat, is een vrouw die God zoekt. Als deze mensen God niet hadden gezocht, waren ze hier niet geweest vanochtend. Het is niet hun hobby om gedoopt te worden. Nee, natuurlijk niet. Niet zo van, nou het hoort zo eenmaal. Tenminste, ik hoop niet dat dat zo is. Ik hoop dat ze gezegd hebben, ik zoek God. En ze hebben hem later ook uiteraard gevonden. Lydia wordt gezegd, ze is een serieuze vrouw, een godvrezende vrouw. Die serieus is, die God echt zoekt. Als dat niet gebeurt, vind je niet. Wie niet zoekt, die vindt niet. Hele logische regel. Ook op het geestelijke vlak. Er waren meer van die mensen. Cornelius, in hetzelfde hoofdstuk, die zoekt ook. Hij zocht God. Hij betaalde zelfs mee als niet-Jood aan de tempel. Hij heeft er geld voor gegeven. Aan de synagoges heeft hij meegebouwd. Financiële bijdrage. Dat is een man die God serieus nam. Dat wil niet zeggen dat hij hem kende. Je kunt ook vandaag in allerlei kerken zitten hier in Nijkerk. Heel serieus zijn. En je hele leven blijven en toch God niet kennen. Dat kan. En dat was toen ook zo. Deze mensen zoeken God. Er staat, Lydia diende de Heere. En ze luisterde naar ons. Als je niet serieus bent, dan luister je niet. Maar zij wel. Ze diende hem en ze diende de God. Ook al kenden ze hem nog niet. En ze was op zoek. Ik denk dat vorig jaar was, liep ik in Boksmeer in Brabant op straat. Er was bijna niemand, maar er liep een jong stel op straat. En ik sprak ze aan over het evangelie. En hij zei tegen mij, ik was meer verbaasd dan hij. Hij zei, daar hadden we het juist over. Met z'n tweeën. Ze waren echt met God op zoek naar, hoe zit het nu allemaal? Fantastisch toch? Dus het komt nog steeds voor wat hier in Handelingen 16, er zijn mensen die God zoeken. Zelfs in Brabant en Limburg. Een enkeling, maar ze zoeken. En deze vrouw hier in Handelingen is precies hetzelfde. Wist u dat Lydia uit Turkije kwam? Thyatira ligt in de andere kant. Is in wat wij nu Turkije noemen. Dus de eerste bekering in Europa, mensen, laat me het u bemoedigen, was een Turkse. Is niet fantastisch? Was nog geen moslim, bestond niet, maar een Turkse vrouw. Maar is toch leuk? Ja? Dat de eerste die tot geloof kwam een Turkse vrouw was. Wonderlijk, zij komt daar vandaan. Slimme vrouw, ze had haar eigen business. En ze zocht God. Ze kende haar Bijbel waarschijnlijk wel, het Oude Testament. Vandaag hebben wij een groot tekort aan ernstige zoekers. Een groot tekort in dit land ook aan mensen die God ernstig zoeken. Ernstig. Ik heb het niet over religieuze hobbyisten. Die zeggen, ik ga lekker zondag naar de kerk, want dat is mijn sociale leven. Nee, mensen die God ernstig zoeken. Daar is een groot tekort aan. Laten we daarvoor bidden. Dat God weer eens een mensen aan het zoeken zet in dit land. Zodat ze hem zouden vinden op tijd. De Bijbel zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Wie niet zoekt, die vindt niet. Dat is logisch. Maar als je hem zoekt wel. Spreuken 8 vers 17 zegt het heel mooi. Ik heb lief wie mij lief hebben. Wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. In de oude King James vertaling in het Engels staat er. Die mij vroeg zoeken. Bij ons staat ernstig of serieus. Die mij vroeg zoeken. Dat zegt ook iets moois. Hè? Zoek God vroeg als je nog jong bent. Zoek hem serieus, snel. Is nodig. Tweede wat ik hier leer. Paulus spreekt. Hij zoekt, maar Lydia hoort. Geloof is uit het horen. Niet uit iets anders. En Lydia hoort toe. Er staat dat de Heere opende haar hart. Zodat ze kon horen. De Heer Jezus zegt in Johannes over succes. Niemand komt tot de Vader dan de Vader hem trekken. Hier zie je dat gebeuren. Deze vrouw luistert, zoekt hem en God begint aan haar te trekken. En haar oogjes en haar oren gaan open en ze verstaat wat Paulus zegt. Dat gebeurt alleen bij mensen die hem zoeken. Daar gaat de geest helpen om ze te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is eerder gebeurd, kent u de Emmausgangers na de opstanding? Precies hetzelfde. Ze zien het ook niet. Hele serieuze mensen. Ze waren bedroefd om het kruis van Jezus en zijn dood. En dan komt hij naast hun lopen en dan staat er precies hetzelfde. De Heere God opende hun hart. Als Jezus thuis zit te eten met hen. Ongeveer hetzelfde wat hier gebeurt. God zoekt hen die hem zoeken. Zoekt u hem? Of heeft u hem al gevonden? De massa wel, denk ik hier. Maar misschien zijn er mensen die zeggen, ik zoek hem. Ik zoek hem. En God opent zijn verstand. Een vriend van mij die heeft hier in de buurt, in Voorthuizen, een tijdje bij Gospel Recordings Nederland gewerkt. Kent u dat? Gospel Recordings. Dat is een organisatie die in 6000 talen het evangelie heeft opgenomen. In allerlei landen. Eigenlijk alle talen ter wereld bijna al. En op kleine plaatjes of hele simpele dingetjes zonder batterijen. Want dat hebben ze niet in het oerwoud. Maar die kan je gewoon met je vinger ronddraaien en dan hoor je het evangelie. Dat is hier vlakbij in Voorthuizen. Geweldige organisatie. Gospel Recordings. Zodat de mensen horen. En Gods geest hen het hart kan openen zoals hier ook bij Lydia. Het derde wat hier staat, Lydia hoort. Paulus spreekt, Lydia hoort. En Lydia gelooft. Je kunt het wel horen, maar je kan ook zeggen, nou, ik geloof het niet wat ik hoor. Maar hier wel, zij hoort en ze gelooft. Hoe weten we dat? Hier staat in de Bijbel, ze gaf acht op wat Paulus zei. Maar dat is een beetje een zwakke vertaling. Ze gaf er acht op. Zo van, nou dankjewel, ik weet het. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat er dat zij actief reageerden op wat Paulus heeft gezegd. Deze mensen worden gedoopt omdat zij actief gereageerd hebben op het evangelie. Niet zo van dankjewel voor de informatie, mail het maar door of zo. Nee, ze zeggen ik ga daarop in. Er staat Lydia ging erop in, zodat ze behouden werd voor de eeuwigheid. Mensen, dat is ons evangelie. Evangelie gaat niet over nu, het gaat over de eeuwigheid. En Lydia zegt, ik wil niet daar belanden, ik wil daar belanden later. En ze gaf acht op die geweldige boodschap van Christus en hij gekruisigd. En dat was alles wat Paulus daar heeft gezegd. En dan wordt ze gedoopt. Stap 4, ze wordt gedoopt. Er was water genoeg. Ja, hier ook vandaag. Hier ook. Er was water genoeg voor een paar mensen. Ja. En bij Lydia was aan de rivier. En ik moest denken aan de kameling. Kent u de kameling nog? Uit Handelingen 8. 8 hoofdstukken hiervoor. Die zei hetzelfde. Hier is water. Wat is er tegen dat je gedoopt wordt? Niks. En er is nog een leuk verhaal hierbij. Ik liep laatst op de oude brug van Maastricht. En ik kom een zwarte jongen tegen uit Afrika. Student in Maastricht. Hij heette Israël. Ja, ik ben heel Israël tegengekomen in Maastricht. Dat is interessant, hè? Ja. Van de week ga ik weer naar Israël. Koffie met hem drinken. Ja, en Israël kwam uit Ethiopië. Ik zeg tegen hem, ken jij de kameling? Handelingen 8? Nee, had een christelijke opvoeding gehad in Ethiopië. Maar de kameling had hij nog nooit van gehoord. Ik zeg, dat is jouw overgrootvader. Ik dacht er vanochtend over na, maar dat is niet waar, dat kan niet. Maar dat is een fysiek probleem wat de kameling had. Maar dat begrijpt u wel. Ja? Dat kan ze overgrootvader niet zijn. Maar hij stamt er wel vanaf. Door die man is het evangelie naar Ethiopië gegaan. Ja, en daardoor. Maar hij kende het niet, maar nu wel. Mensen, wat is de les uit dit alles? Uit dit kleine stukje Bijbel. 4 dingen heb ik u genoemd. De volgorde in de Bijbel is altijd zo. Als het over dopen gaat. Zoeken. Horen. Geloven, dopen. Nooit andersom. Het is altijd zo. Zoek hem, zodat hij kan jou toespreken. Je hoort het, je gelooft het en dan pas kan je gedoopt worden. Wie niet zoekt, kan niet horen. Wie niet hoort, kan niet geloven. En wie niet gelooft, die kan niet gedoopt worden. Dat is de volgorde die de Bijbel heel helder geeft. De doop is voor hen die geloven. Filippus zegt tegen die kameling daar in de woestijn in de Gazastrook, als die gedoopt wil worden, hij zegt wel, als u met uw hele hart gelooft, dan is het geoorloofd. Eerder niet. Als die man had gezegd, nou ik geloof de helft, had hij gezegd, sorry, kan ik je niet dopen. Maar hij zegt, ik geloof het. Hij zegt, wel, dan is hier water. Ja, dat is geweldig wat hier gebeurt. Dus wat moet je dan geloven om hier gedoopt te worden? Wat geloven deze mensen hier? Wel, dat ze verloren zijn zonder de Heer Jezus. Dat is het eerste wat je moet geloven. Dat is een heilige God. Die niet iedereen over zijn bolletje aait van, oh wat een weer fantastisch mens, kom er maar in. Nee, God zegt, je kan er niet in. Want er zit een rekening van schuld in je broekzak. Je komt nooit binnen. Het tweede wat je moet geloven, dat je het nooit goed kan maken. Dat jij zelf die rekening nooit kan betalen. Wat je ook doet. En het derde is dat je moet geloven dat God daar moet over oordelen. Dat je groot gevaar loopt. Als er geen oplossing komt. En het vierde is fantastisch. Hij heeft een oplossing gegeven. Op het kruis van Golgotha is met zijn bloed aan 3 spijkers op 2 stukken hout de hele prijs betaald. Dat is het evangelie. Er is geen andere evangelie. Dat is wat Paulus bracht. En waardoor Lydia en ook deze mensen vanochtend tot bekering zijn gekomen. En gedoopt kunnen worden. Wat is bekering? Wel, dat is als je je afwendt van alles wat God niet wil. Ik zeg, ik stop ermee. Ik beleid mijn schuld. En ik geloof dat ik uit pure 100% genade alleen gered kan worden. Ik heb niets bij te dragen. Het was betaald 2000 jaar voordat ik geboren werd. Wat zou ik nog kunnen bijdragen? Nul. Jezus zei, het is volbracht. Klaar uit. Als je dat gelooft, dan bekleedt God je met zijn kleren en dan ben je welkom op het feest. Eerder niet. Alleen die mensen kunnen zich laten dopen. Doop is dus niks anders, helemaal niks anders dan een visuele manier om u vanochtend te laten zien wat zij geloven. Hier gebeurt niks, ze worden alleen nat. Verder niks. Ze laten u in een soort, mag ik het even een toneelstukje noemen, wat innerlijk gebeurd is. Ze laten uiterlijk zien wat innerlijk gebeurt. De doop is een symbolische handeling, net als het avondmaal, om te laten zien wat lang geleden gebeurd is. Of wat je in je hart gelooft. Dat is de doop. En dat is een geweldige zaak, om dat te kunnen laten zien, ook deze morgen. En op het moment van je bekering, dan leg je je oude leven af. Niet bij de doop, bij je bekering. En dat laat je vandaag zien, wat er al gebeurd is. De geest woont al in je. Vanaf het moment dat je tot bekering komt. Anders zou je niet eens tot bekering kunnen komen. En vandaag laten ze dat zien in het openbaar. Net als twee mensen die verliefd zijn en zeggen, zullen we trouwen? Zeggen, ja, oké, doen we. Daar was u niet bij, bij die beslissing. Dat was privé. Maar op hun bruiloft laten ze dan de hele grote familie zien. En dat is precies hetzelfde wat hier ook gebeurt. De doop is in het openbaar tonen wat innerlijk is gebeurd. Tot slot dit, mensen. Tot slot dit. Er is nog iets moois. Als die vrouw gedoopt is, en dat is een tip voor jullie, wat je dan moet doen staat erachter. Heb je het gezien wat je moet doen? Je moet ons uitnodigen allemaal vanmiddag. Staat hier. Ja, dat staat hier. Ja? Ze zegt, nou, als u van mening bent, Paulus, dat ik de Heere getrouw ben, kom dan koffie drinken. In onze taal. Ja? Er is een nieuw mens geboren. Een nieuw hart geeft een nieuw huis. Je oude huis is weg, want jij bent nooit ook niet meer. Je oude leven is voorbij. En dan gaat je huis open. Voor de goede dingen. En dat is dus, ik weet niet wie het wil organiseren vanmiddag, maar we komen. Ja? Ja, dat staat hier. Geweldig. Dus een nieuw leven en een nieuwe familie van God. En daarin zijn we welkom. Wij bij jullie en jullie bij ons. Omdat wij hetzelfde geloven. We zijn tot bekering gekomen. En we hebben het laten zien in de doop. En dan ben je welkom. Amen. Amen.